Annie, jij staat op het punt om lekker op vakantie te gaan. Maar gelukkig heb je iets voor ons in de koelkast staan. Wat staat er deze week op menu?
Ja, er wordt nog heel even door mij gekookt. Dus we beginnen deze week met een beige stoofpotje. Daarna een oorzaal met geroosterde groenten. En we sluiten de week af met een Zweedse topper.
Een beige stoofpot en een Zweedse topper. Het zijn matte kleuren deze week. Wat maak je voor ons?
Het eerste gerecht is een oorzaal met geroosterde paprika en chorizo. Als tweede gerecht een bonenstoof met dille, witte kool en gebakken uitjes. En als derde gerecht Zweedse gehaktballetjes. Hebben we nog nooit gehad?
Beige koken. Ik hoop dat je me niet kwaad neemt. Ik vind dat niet heel aantrekkelijk klinken. Maar wat bedoel je daarmee?
Ja, ik wilde dit gerecht graag deze week op het menu. Mm-hmm. Ik had laatst op een van de eerste zonnige dagen weer, dacht ik ga de hele dag lekker op het strand wandelen. Dus mm-hmm. Ik kwam helemaal verkleumd terug. Op de terugweg even langs de supermarkt dachten we, waar hebben we zin in? Ja, in beige eten. Gewoon een diep bord wat je met een lepel kan eten, hartig.
Oh ja, ik zat al op Brinta, maar dat is het.
Dat kan 's ochtends, maar ja. Dit was voor diner. Dus eigenlijk het leuke van dit recept is dat je dus dan, dat ik in de supermarkt sta met een mandje en daar zitten dan zulke basic dingen in, zoals witte bonen, kool, ui, dat je denkt, nou, hè, gaat dit het nou worden vanavond? Maar met een beetje aandacht kan je dus echt hier super lekker comfortfood van maken. Alleen ziet het er gewoon niet uit.
Dan ben ik heel benieuwd welk recept dat is geworden.
Het is een recept van Alison Roman. Het heet haar de 2020 stew. Maar we zitten natuurlijk inmiddels in 2024. Maar ik maak deze nog steeds graag. Dit is gewoon precies waar je zin in hebt. Na een lange dag wandelen. Hartig, vegetarisch, met bonen. Je maakt eigenlijk een witte bonenstoof. Waar veel gebakken ui doorheen zit en op zit. Met witte kool en veel dille. Een van mijn favokruiden.
Oké, ja, die dille die redt het natuurlijk. Want anders is het inderdaad helemaal beige.
Dat klopt.
Hoe zorg je dat dit, hoewel de kleur dan een beetje vlak is, hoe zorg je dat het wel smaakvol wordt?
Ja, je moet dus wel echt wat met die ingrediënten doen. Want als je het allemaal bij elkaar in een pan zou gooien, dan gebeurt er niet zoveel spannends. De uien die bak je echt flink aan. Dat is niet op laag vuur, zodat ze gaan karamelliseren. Maar je doet dat echt op wat hoger vuur. Ja,
frizzelen, zoals een beetje Alison dat noemt.
Het is ongeveer frizzelen, ja. Mm-hmm. Ja. En dat geeft veel meer smaak als er eigenlijk op sommige plekken een beetje licht verbrande randjes aan zitten. Dit doe je in boter, dat geeft natuurlijk ook al smaak. En je houdt dan eigenlijk een deel van de uien apart als topping en de andere helft gaat er doorheen. Wat ook helpt om het extra smaakvol te maken, is een lekkere bouillon te kiezen. Omdat dat toch eigenlijk de basis is van het gerecht. En als topping, je zei het net al, de dille redt het een beetje voor hoe het eruit ziet. Je topt het af met dille en sour cream. En dus die achtergehouden uien die je lekker hebt gebakken. En de stoof... schotel zelf wordt dik, omdat je een aantal van die bonen gewoon plet, zodat er wat zetmeel vrijkomt. Okay. En dat zorgt voor structuur.
Ja.
Dat maakt het ook aangenamer om te eten. Dus het is echt, het is zout, het is hartig. Ik vind die dille lekker met die sour cream. Ik vind het echt top. Hou jij een beetje van dit soort gerechten? Ik zie nog niet super enthousiast kijken.
Ja, nee, dit zijn natuurlijk die gerechten die tussen soep en stoof in zitten. Hè?
Ja, precies.
Chili sin carne, de stoel, die ook van Alison Roman is. Pasta e ceci. Maar ook een natte pasta alla norma. Klinkt ook niet heel aantrekkelijk, maar dat is natuurlijk vullend, warm, stevig, maar wel met een lepel te eten.
Precies.
Dat is ook wel fijn.
Met één lepel.
Met één lepel, ja. Scheelt ook weer afwas. Ja, dat is gewoon fijn.
Dat is voor mij inderdaad ook echt ultiem comfortfood. Als je het gewoon met één lepel kan eten, dan zit je eigenlijk wel check. En in dit geval ziet het er gewoon niet zo lekker uit. Ik had nog geprobeerd een foto te maken, maar het is natuurlijk donker na 5 uur. Dus dat ziet er niet uit. Maar ook met een daglichtlamp ziet dit er denk ik ook niet uit. Dus Alison heeft gelukkig een mooi plaatje ervan. Maar dit is wel lastig op beeld te krijgen.
Ja, het is gewoon licht uit en geniet om.
Precies.
Ja, goed. Ja, nee, en wat ik vaak wel vind is dat de aantrekkelijkheid bij dit soort dingen in de topping zit. Dus hier is dan de verse kruiden of crunchy dingetjes of zuurtjes of pittigheid. En dan zit eronder gewoon grub.
Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dat is een mooie samenvatting.
Lekker
is grub.
Ja, ja, grub.
Ja.
Op onze site hebben we ruim 400 recepten staan, maar voor meer dan 200 ingrediënten moet je toch echt even naar een speciaalzaak gaan of een toko.
Ja, en vanaf nu kan je die dingen online vinden bij onze partner Pimenton.be. Dat is de webshop voor foodies en hobbykoks.
We hebben inmiddels al onze recepten gekoppeld aan een webshop. Bestellen gaat dus heel makkelijk. Het is alleen klikken op een link in de ingrediëntenlijst.
Ja, en Pimenton zit in België, maar bezorgt in de hele Benelux voor €3,95. Ga naar pimenton.be om te bestellen. Het tweede gerecht is een orzo. Die kleine korte pastaatjes. Ook beige overigens. Vertel eens.
Ook beige van nature, maar in dit gerecht niet beige. Want we maken er een romige tomatenorzo van. Waarop uitgebakken chorizo zit en overgeroosterde paprika en tomaat.
Oké, ja, dat zijn smaakkanonnen. Hoe maak je dat in dit geval?
Je begint voor deze orzo met de groenten in de oven te roosteren. Dus dat gooi je gewoon in de ovenschaal. En dan ga je verder met de rest van het gerecht. Dat vind ik altijd makkelijk. Kan je goed dingen tegelijkertijd doen. Dus terwijl je paprika en tomaten lekker in de oven aan het roosteren zijn, maak je de orzo. En daarvoor begin je eigenlijk met de chorizo, die je in kleine blokjes snijdt en goed krokant bakt. Er hoeft absoluut geen olie of iets bij, want het is echt vet genoeg. Dus laat dat vooral gewoon in zijn eigen vet lekker krokant bakken. Daarna voeg je wat knoflook en wat chili toe. Dat bak je even mee. En dan voeg je passata toe en water. En daar kook je de orzo in.
Je kookt de pasta in de saus.
Precies.
Net als bij pasta chechi en nog wat van dat soort gerechten. Oh ja, dus dat bindt ook meteen. Lekker makkelijk, geen omkijken meer naar.
Ja, dat wel. Het is in dat opzicht makkelijk eenpansgerecht. Maar waar je met orzo altijd een beetje mee moet oppassen, is dat er best wel veel zetmeel vrijkomt tijdens het koken. En nu kook je het ook niet echt in ruim water. Maar je kookt het in een hoeveelheid saus die goed wordt opgenomen door de pasta. Dus je moet wel een beetje oppassen dat je niet aan de bodem één grote soort orzo-koek krijgt. Okay. Dus af en toe roeren is wel
laag vuur, af en toe roeren. Ja, dikke pan.
Precies, ja, met een dikke bodem, dat helpt ook. En dan is na ongeveer 10 minuten, even afhankelijk van de soort die je hebt gekocht, is de orzo al dente. Dan meng je geroosterde groenten erdoorheen, verse peterselie en verse basilicum. En we zijn inmiddels een beetje uit de burrata-hype, maar toch denk ik dat dit wel echt lekker is als je dat er ook nog op doet. If you're feeling fancy.
Naast de chorizo?
De chorizo zit er doorheen. Dat je nog even iets fris, iets romigs, of misschien als je nog een restje ricotta hebt of zo, dat erop doet. Denk ook dat dat heel lekker is.
Ja, ja, nee, maar dit zie ik wel. Dit is far from beige. En je roostert dus die groenten, hè? Die paprika en volgens mij ook wat verse tomaten, die gaan de oven in.
Ja.
Waarom worden die nou eigenlijk zo lekker als je ze roostert? Wat gebeurt er dan?
Ja, eigenlijk is het volgens mij ik kan bijna geen groente bedenken die niet lekkerder wordt als je het echt goed hebt geroosterd in de oven.
Kropsla.
Prima. We gaan door. op het moment dat je die groente roostert in de oven, dan karamelliseren de natuurlijke suikers, waardoor je eigenlijk een soort Maillard-reactie krijgt. Hierdoor wordt ook de natuurlijke zoetheid eigenlijk versterkt of geaccentueerd. En dat voegt meer diepte toe. En de textuur verandert ook. Dus een rauwe paprika vind ik niet zo heel boeiend. Maar geroosterd wordt het eigenlijk een soort van mals met een geconcentreerde smaak. Dus dat voegt in je gerecht ook gewoon dit voegt in je gerecht meer smaak toe. Omdat een deel van het vocht ook verdampt in de oven. Dus het is geconcentreerder.
Ja, ja, en wat je natuurlijk ook best wel vaak doet, is dat je er nog knoflook of zout of olijfolie of kruiden bij doet. Ja. Dus dat trekt er ook in. En wat ik ook altijd wel lekker vind, zijn die knapperige, beetje verbrande randjes. Dat zorgt ook een beetje voor een variatie in structuur. Dan krijg je dat er af en toe iets in zit wat een beetje een bittertje heeft of een iets andere structuur. En daarbij, dat vind ik ook gewoon mooi om te zien. Want als het dan niet beige is, dan eet ik het ook wel met mijn ogen.
Ja, lekker.
Dan gaan we nu naar het gerecht waar ik het meest naar uitkeek. Naar de blauw-gele winkel, volgens mij.
Ja, ik vind dat dus stiekem echt heel lekker. Die balletjes uit de vriezer met inclusief het zakje poedersaus.
Oh, zit er een zakje poedersaus in?
Nee, die moet je loskopen, maar die kopen we dan wel altijd voor in de voorraad. Dus dan heb je je zak balletjes in de vriezer en dan een paar zakjes saus in de voorraadkast. Dat kan niet ontbreken nadat je de kassa hebt gepasseerd bij de blauwe gele boomwinkel. Mm-hmm. Maar deze week gaan we het zelf maken. Het recept komt uit het boek Het Lekkerste uit Zweden van Ingrid Hofsta. En daar in dat boek kon dit recept natuurlijk niet ontbreken.
Nee. En hoe maak je die balletjes die je net zo makkelijk uit de diepvries bij de gele winkel kan kopen? Hoe maak je die zelf?
In dit recept gaat het om een aantal elementen. Je maakt dus zelf gehaktballetjes. Er zit een jus of een saus zit erbij. Je serveert er veenbessenjam bij. Met een aardappelpuree en wat ingelegde komkommer. Dus eigenlijk gewoon een soort AVG'tje, maar dan op z'n Zweeds.
Ja. En het is heel uitgebreid dus. Met allemaal dingen, bits en bobs erbij.
Ja. Ja, dus ik zie het ook al voor me. Leuk als mensen komen eten en je maakt gewoon dit. Gewoon echt goed. Dat is toch superleuk?
Ja, dat is hartstikke leuk.
Je begint dus met aardappels opzetten voor de puree. En dan ondertussen kan je je gehakt op smaak brengen. Dat doe je met piment, met mosterd, met zout en peper. En hier meng je zelfgemaakt broodkruim doorheen. Om daarna er gehaktballetjes ter grootte van een walnoot van te maken. De puree maak je met wat melk, parmezaan en een beetje boter. En dan is het tijd om gehaktballetjes te bakken en een jus te maken.
Ja, en ik hoorde in jouw opzomming net hoorde ik ook veenbessenjam voorbij komen. Daar sla ik op aan, want ik ben nogal een wildplukkers. Ik ben wel benieuwd hoe jij aan de veenbessenjam komt.
Die koop ik bij de IKEA.
Ah, kijk.
Maar ze lijken een beetje op cranberries. Dus je hebt dan wel het verschil tussen Europese cranberries, wat denk ik kleinere besjes zijn, die ook echt lijken op veenbessen. En Amerikaanse cranberries. Dat zijn echt die giga dingen waarvan je ook jam in de supermarkt kan kopen en sap. Je kan het ook bij verschillende speciaalzaken hebben ze even snel gegoogeld, wel wat veenbessen, kompot of wat jam. Maar ik ken ook nog een ander recept voor Zweedse balletjes. Die ga ik toevallig vanavond maken. Die is van Jamie uit zijn 15 Minutes boek. En die maakt wel de saus bij die Zweedse balletjes met cranberry jam. Dus als je dat in de supermarkt kan vinden, helemaal best. Of een andere soort bessenjam. Het gaat erom dat hartig, zoet en vettig samen, dat goed werkt. Dus misschien heb je nog wat staan en zoek anders in het schap in de supermarkt. Ben jij een beetje van de gehaktballetjes door de weeks?
Nou, eigenlijk niet. Soepballetjes wel. Ik maak wel eens soep, maar dan koop ik gewoon zo'n bakje met van die kant-en-klare balletjes die ik erin gooi.
Ja.
Ik heb ooit, niet een blikje hoor, die heb je ook. Nee, die vind ik echt goor, maar die balletjes die zijn prima te doen. Ik heb ooit wel eens polpetten gemaakt. Maar ja, eigenlijk is het zo dat ik door de week heel weinig vlees eet. Nou ja, en voor noodgevallen heb ik natuurlijk wel een zak van de blauw-gele winkel in de diepvries liggen. En die eet ik dan met puree en doppers. Maar als ik dan in het weekend wat ga maken, dan heb ik toch liever vaak iets wat chiquers dan de balletjes van de blauw-gele winkel.
Dag hak, nee.
Zo dat, is het, ja.
Wat ook nog wel een idee is, jij zegt inderdaad met puree en doperwten. Die variant van Jamie die ik net noemde, daar serveert hij zilvervliesrijst met knolselderij en wat spinazie erbij. Dan wordt het nog iets meer, iets healthier.
Ja, zilvervliesrijst, knolselderij.
Precies, dan wordt het nog iets gezonder van. Maar dat is natuurlijk wel minder boomwinkel vibe.
Ja, en weer beige.
Weer beige.
Dan zitten we weer in de beige.
Ja, toch een thema.
Nee. Nou ja, zeg, ik ben geen fan van Alison Robben, zoals half culinair Nederland. Maar ik vond de stoel wel heel goed. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de 22 edition. Dus die ga ik zeker proberen.
Volgende week staat er weer een nieuw menu voor jullie klaar. Met onder andere een snelle kaasfondue.
Wil je deze gerechten ook maken? Kijk dan in de omschrijving van je podcast app en klik op de links.
Dit is een productie van Wat Schaft de Podcast. En deze week hoorde je Jeroen Doucet en Arnie Tasselaar.